Hey, hallo. Leuk dat je luistert naar de Leefstijllab podcast. Mijn naam is Roel Hermans en ik ben de host van deze show. In deze podcast besteed ik aandacht aan alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Vanuit mijn expertise als gedragswetenschapper, maar bovenal uit interesse en verwondering. Ik geef wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen de ruimte om te vertellen over hun expertise op het gebied van gezondheid, leefstijl en gedragsverandering. En jij kunt meeluisteren, zodat je beter begrijpt hoe gezondheidsgedrag tot stand komt en hoe je dit kunt veranderen, voor jezelf of voor anderen. Want samen maken we Nederland elke dag een beetje gezonder. Zo nu en dan heb ik een speciale aflevering gepland. Een aflevering waarin ik in gesprek ga met iemand die op missie is. Een missie om Nederland gezonder te maken, vanuit een bedrijf of organisatie. En daar wil ik dan graag alles over weten. Vandaag ga je luisteren naar mijn gesprek met Floris Visser. Floris is de oprichter van Public Food, een organisatie die zich inzet voor voedselrechtvaardigheid. Floris is van mening dat goed voedsel een publiek goed is. Daarom zet hij zich samen met zijn team in voor de ontwikkeling van een publieke voedselsector. Floris wil het dus radicaal anders aanpakken. En dat vind ik inspirerend. En dus is hij mijn gast van vandaag. Veel luisterplezier. Hey Floris, wat leuk dat je te gast wil zijn in de Leefstijllab podcast.
Ja, dankjewel.
Ik ben super blij dat je te gast wil zijn. Je bent de aftrapper van de nieuwe reeks. En ja, ik kan niet wachten om met jou de diepte in te gaan. Maar voordat we dat gaan doen, ben ik even benieuwd. En je mag helemaal leeglopen wat de frustratie is van jou van de afgelopen maand.
Mijn frustratie die zat vorige week bij jou. We hebben in Rotterdam-Zuid daar hebben we al 2 jaar kantoor in een groot gebouw. En er zat een restaurant, die vorige eigenaar is verhuisd. Het restaurant kwam beschikbaar met de hele inboedel. En nou ja, we zijn bezig om die keuken over te nemen. Dat leek allemaal op rolletjes te gaan en alle betrokken partijen waren er heel enthousiast over. En dachten, dit is echt een goed idee voor bewoners in de buurt. En zonder op al te veel details in te gaan, leek dat toch wat lastiger. En een aantal obstakels onderweg, waardoor dat niet zonder meer beklonken is. Dus daar zat wel een enorme frustratie in. Maar goed, dat hoort er misschien ook bij.
Ja, want daar gaan we het vast daar nog even over hebben. Maar waar zat die frustratie dan precies? Dat het niet ging zoals dat je wilde? Of dat mensen toch een andere visie hadden of hebben dan jij?
Ja, dat je denkt met iets bezig te zijn waar aanvankelijk iedereen van zegt, de betrokken partijen van zeggen, dit creëert meerwaarde en we staan hier achter, we ondersteunen dit. Maar dat blijkt dat je dan op allerlei meer formele dingen stuit, waardoor het toch lastig is en je weer 2 stappen terug moet. Ja, dat zijn van die hobbels waar je denkt, je zit ergens in een bepaalde beweging en er gebeurt van alles. Er is momentum, er is ontzettend grote noodzaak om dingen te veranderen op het gebied van gezond, duurzaam en sociaal. En dan denk ik eigenlijk van, er ligt een belangrijke taak van de overheid. Er zou een belangrijke taak voor de overheid moeten liggen, terwijl dat precies het doorgaan wat de verantwoordelijkheid heel tegen weggaat. Uit die hoek voel ik dan wat ingewikkeldheden. Ja, ik zit het heel vaag te beschrijven. Dat komt omdat het soort, dat is allemaal vers van de pers. En ik weet niet welke kant het op gaat. Dus, maar toen je zei frustratie, ik zei letterlijk vorige week ook, ik ben echt enorm gefrustreerd. Dus,
Nee, je hoeft inderdaad ook niet alle details weer te geven. Zeker niet op zo'n gevoelig onderwerp. Maar aan de andere kant zijn er wellicht ook wel hele mooie dingen gebeurd de afgelopen maand. Heb je iets wat je daarover kunt delen?
Even kijken hoor. 2 dingen die ons echt verrasten, heel positief waren. Eigenlijk dat ons pleidooi voor voedsel als basisvoorziening of voedsel als publiek goed is overgenomen door zowel de Triodos Bank, die het op nummer 1 zette van meest haalbare alternatieven. Deze aanbevelingen voor de politiek voor een gezonder voedselsysteem. En dat GroenLinks PvdA opgenomen heeft in hun verkiezingsprogramma. Ja, dat is heel fijn, want je kan wel allemaal dingen roepen vanaf de zijlijn, zeg maar, wat we dus doen. En je hoopt uiteindelijk dat dit ook een plek krijgt, niet alleen in het maatschappelijk debat, maar vooral ook bij een overheid die uiteindelijk de middelen en het mandaat heeft om zeg maar de schaal waarop het probleem van ongezond eten zich afspeelt ook op die schaal te veranderen. Dus het feit dat de politiek het oppikt en een bank, ja, dat was wel echt een soort voelde we als van support.
Ja, cool. Ja, want precies wat je zegt, als het opgepikt wordt, dan kan het natuurlijk ook vergroot worden. Hè? Dat is natuurlijk wel hoe het werkt met ideeën. Is dat je iets heel moois kunt lanceren, waar iedereen ook wel de waarde van voelt. Maar als het vervolgens ja, ergens blijft liggen of niet opgepakt wordt, dan blijft het vooral een heel mooi idee. En ja. Nu heb je dus de weg naar boven ingezet met je idee.
Ja. Ja, dat is ook wel ja, wat je zegt, de weg bovenlangs meer en het gaan doen in de praktijk. Het is wel iets waar we proberen om ja, op een of andere manier daar iets in beweging te krijgen.
Ja, ja. En als ik het goed heb, ben jij afgelopen maand of misschien net daarvoor ook uitgeroepen als een van de 100 ondernemers in de Food 100.
Ja.
Kijk, ook nog een persoonlijke titel erbij.
Ja, nou, ik geloof niet in dat het een persoonlijke titel is, joh. Dat zeg gewoon, kijk, ik... dit is gewoon een idee, concept waar we mee bezig zijn. Er zijn allemaal mensen bij betrokken. Dus uiteindelijk moet er dan één iemand op één naam op zo'n lijst staan. Maar dit gaat gewoon over het idee. Zo, daar geloof ik echt in.
Ja, maar ook wel weer dus bevestiging voor jullie allemaal. Dus iedereen die met jou werkt aan jouw plannen. Dat jullie gezien worden en dat dat idee dus, nou ja, vatbaar begint te worden voor nou ja, opschaling, in ieder geval aandacht krijgt, dat je de juiste richting op en bewegen bent met je idee. Dus lijkt me heel gaaf.
Ja, nee, zeker. Ja, ergens voel je wel dat er momentum is op het onderwerp gezonde voeding en dan vooral in combinatie met gezondheid, duurzaamheid, economische rechtvaardigheid. Het zijn allemaal onderwerpen die mensen dagelijks aan de levende lijve ondervinden en waar dus ook politiek in die zin niet meer omheen kan. Ja, dat is natuurlijk ontzettend schrijnend. Dus in die zin laat ik alleen maar zien hoe groot het probleem is en ook de noodzaak om daar iets aan te veranderen. Dus ja, dan probeer je met zo'n pleidooi van voedsel als publiek goed een soort knuppel uit de hoender op te gooien. En ja.
Ja, want laten we dan meteen de diepte ingaan. Ik heb het in de intro al even benoemd. Jij bent de oprichter van Stichting Public Food, een organisatie die zich naast heel veel andere dingen, voornamelijk ook inzet voor voedselrechtvaardigheid. En als je opkomt voor voedselrechtvaardigheid, dan lijkt dat ook te impliceren dat er sprake is van voedselonrechtvaardigheid. Dus ik ben benieuwd, wat bedoel je daar dan precies mee?
Ja, ja, goede vraag inderdaad. Ja, nou ja, je hoort natuurlijk vaak mensen zeggen van eten verbindt en het is zo mooi dat idee van met z'n allen aan een lange tafel en goede gesprekken en ik bedoel, dat is zeker waar. Maar ook het omgekeerde is waar. Dat, als je kijkt naar wat er op ons bord ligt in Nederland, dan zie je gewoon grote sociale ongelijkheden en gezondheidsverschillen. Dus om een voorbeeld te geven, in Rotterdam-Zuid, hier in een wijk, is er onderzocht dat mensen 8 jaar eerder sterven dan 4 kilometer verderop in een wijk aan de Noordoever, die nou ja, rijker zijn, waar er meer aanbod is van versaanbieders. En mensen leven hier in 15 jaar slechtere gezondheid. Dus weet je, dat soort dingen, dat is niet omdat mensen niet gezond willen zijn. Maar heeft veel met te maken dat ze gewoon minder mogelijkheden hebben. Eten is daar wel een belangrijke factor in. En het gaat vaak over, wordt vaak bepaald door de voedselomgeving. Dus je loopt de deur uit en wat je tegenkomt met aanbod. De beschikbaarheid van bepaalde producten of ingrediënten. De prijs, de reclame die ervoor gemaakt wordt. Dat zijn wel de doorslaggevende factoren die bepalen wat je eet. Natuurlijk heb je daar ergens individueel ook een keuze in. Hè, je kan kiezen of je de paprika eet of de zak KitKat. Maar ja, iedereen kent de supermarkt. Aantrekkelijke, verleidelijke dingen die liggen gewoon voor het pijp. Dus als het gaat over onrechtvaardigheid op het gebied van voedsel, is dat wat we bedoelen en waar we ons voor inzetten. Die toegang tot goed eten is gewoon niet eerlijk gelijk verdeeld.
Nee. Oké, okay, dus eigenlijk komt het er dan op neer dus dat, nou ja, waar je eigenlijk geboren bent, waar je opgroeit, dat in die zin ook voor een gedeelte, misschien wel een groot gedeelte bepaalt welke toegang dat je hebt tot het voedselsysteem. En dan met name even ook de gezondheid, de duurzaamheid ervan.
Ja.
En jij bent met jouw stichting met name actief nu in Rotterdam. En daar zie jij echt die verschillen op wijkniveau?
Ja, nee, dat zeker. Maar ik denk dat je in veel wijken dit terugziet hoor. Dat het, en ook landelijk. Ik bedoel, als je kijkt naar de cijfers op het gebied van gezondheid en leefstijlziektes, dan is het dan groeien die nemen toe. De laatste decennia. Dat treft mensen die al in een slechtere, meer gemarginaliseerde positie zitten, sneller of misschien nog heftiger. Maar ook mensen die wel iets te besteden hebben, misschien wel theoretisch geschoold zijn, die. En daar zie je dat ook op. Dus in die zin, ja, ik denk dat het zeker een versterkend effect is wat de omstandigheden zijn waarin je opgroeit. Maar tegelijkertijd is iedereen vatbaar voor verleidingen zoals vet, suiker, zout. Ik bedoel, dat zijn driften. Dat zijn, die spreken gewoon jou op een intuïtief niveau aan, waar je zelf rationeel gewoon weinig weerstand tegen kan bieden. Zeker als je stress hebt, financiële zorgen. Ik herken het zelf ook. Een lange dag heb ik gewoon moe, kom thuis, dan trek je toch sneller een zak chips open dan dat je een wortel gaat zitten eten. Dus dat zie je in Rotterdam, maar ook breder.
Ja, ja, ja. En komen we dan ook, wat jou betreft, dan op het gebied bestaanszekerheid, waar we nu heel veel aandacht voor hebben in de politiek onder andere, wordt dit nu, nou ja, als een soort van verkiezingsstandpunt naar voren gebracht? Ligt dat voor jou in één lijn? Voedselzekerheid, bestaanszekerheid?
Ja, ik vind bestaanszekerheid altijd zo'n holle term. Weet je wel, volgens mij gaat het over economische rechtvaardigheid.
Mm-hmm.
En bestaanszekerheid oplossen door bijvoorbeeld, net zoiets als voedselarmoede. Ja, ik gebruik die term zelf ook. Maar het gaat gewoon over armoede. En het gaat over dat armoede niet een soort van, we hebben het allemaal net niet eerlijk, het is net niet helemaal gelukt. Dus er zijn wat verliezers en er zijn wat winnaars. Maar armoede is gewoon een inherent onderdeel van dit systeem, waarin aan de ene kant gestuurd wordt door winstmaximalisatie en marktwerking. En de kosten daarvan worden afgeschoven op de samenleving. Op het gebied van gezondheid, gezondheidskosten en klimaatkosten. Dus bestaanszekerheid, los van dat je er misschien een andere term voor zou kunnen gebruiken, ik denk zeker dat dat nu relevant is inderdaad. Dat je als je eten ziet als eerste levensbehoefte, dat is een feit.
Mm-hmm.
Dan zou je denken van ja, weet je wel, waarom wordt dat volledig aan de markt opgelaten? Een markt die volledig geprivatiseerd is ook. Dus wat ik zei, uit is op winstmaximalisatie. En is er niet zoiets zoals we dat in andere sectoren hebben georganiseerd, van sociale woningbouw, openbaar vervoer, kraanwater, een voorziening die zeg maar van zoiets als een basisbehoefte, een basisvoorziening maakt. Dat is volgens mij de link met bestaanszekerheid.
Ja. Ja, want daar stip je iets heel belangrijks aan. Je hebt het over het voedselsysteem, hè, waarbij nu heel veel macht, zeg maar, voor de vrije markt. En jij stipte aan, ja, is dat niet raar als we het hebben over voedsel? En in jouw pleidooi pleit je eigenlijk dus voor naar een verschuiving naar een meer publieke voedselsector. Waarin dus dat voedsel echt een basisvoorziening is.
Ja.
Waarom is die verschuiving voor jou zo belangrijk?
Het heet niet voor niets levensmiddelenindustrie. Het zijn middelen die ons in staat stellen om te leven.
Mm-hmm.
En natuurlijk ga je niet dood direct van een zak chips. Hè? Dat blijf je ook van leven. Maar we weten, gezond voedsel is aan een basis. Dat hebben we allemaal dagelijks nodig. Dus net zo goed als water. Goed als een dak boven ons hoofd. Onderwijs, zorg, dat soort dingen. Dus het is gek als je erover nadenkt dat juist zoiets belangrijks, zoiets cruciaals als eten, niet door andere drijfveren dan die de markt heeft, tot ons komt. Er zijn wereldwijd 10 multinationals die bezitten 80% van alle voedselmerken en patenten. Dus van een appelras tot zeg maar de potjes appelmoes en alles wat er en alle ongezonde zooi.
Mm-hmm.
Dus die bepalen feitelijk de voedselkeuzes die wij kunnen maken. Dus dat idee van vrije keuze, hè, waar de markt gebaseerd is, die is A, al zit in de praktijk anders uit. Er zit eigenlijk een monopoliepositie, zou je kunnen zeggen. En B, de illusie van vrije keuze, die, kijk, er wordt wel eens gezegd, ja, maar als je 1 keer in de week patat eet, dan is dat ook niet slecht. Daar kan je het mee eens zijn. Maar dan denk ik, als je dus kijkt naar dat voedsel, die voedselomgeving, dan ga je eigenlijk denken, nou, dat betekent dat 1 op de 7 voedselaanbieders een snackbar is en 6 van de 7 een gezonde maaltijd. Nou, zo is het.
Nee.
Dus zeg maar, dat is de markt. Dat is marktwerking. Wat ik net zei, op onze driften, pet, suiker, zout, wat het meeste dienen. 80% wat in de supermarkt ligt, dat valt buiten de schijf van 5. Plus het feit dat een doos diepvriesfrikandellen is goedkoper dan een kilo boerenkool. Kan je het niet hebben over vrije keuze. Dus ik denk die markt, hoe dat dus op deze manier de afgelopen decennia van de Tweede Wereldoorlog tot nu grofweg georganiseerd is, die werkt niet. Sterker nog, die staat denk ik echt een voedseltransitie naar gezond en duurzaam in de weg.
Ja, ja, die werkt wel, maar die werkt voor een bepaald gedeelte van de sector. Ja. Hè? Zoals jij zegt, met name dus die private partijen, die grote multinationals. Ja, die schrijven elk jaar hele mooie winstcijfers. Maar gezonder worden we er niet van.
Nee, precies wat je zegt. Commercieel is het een groot succes. Voor het algemeen belang is het een groot gemis. Dus als je uitgaat van, oké, voedsel, hè, dat gaat ons allemaal aan. Dat dient het algemeen belang. Dan zou je dus moeten kijken, wat voor andere systemen kan je naast een commerciële markt optuigen die ervoor zorgen dat, zeg maar, van productie en distributie tot consumptie aan al die drie assen de toegang tot goed, gezond, tot duurzaam eten voor iedereen even makkelijk is. Net zo goed als het was kraanwater. Hè, dat is iets wat, dat kan je overal, dat kost niks, zeg maar.
Mm-hmm.
En bedoel, dat laten we ook niet over aan Nestlé of Coca-Cola. Dat zou een rare gedachte zijn. Tegelijkertijd bij eten doen we dat wel. Dus dat is zeg maar de kritiek op het huidige voedselsysteem. En wat je daar inderdaad tegenover zou willen zetten, is een meer publiek voedselsysteem. En daar een van die onderdelen van zo'n publiek voedselsysteem is dat je een basisvoorziening hebt die in iedere wijk ervoor zorgt dat gezond en duurzaam eten gewoon de makkelijkste en betaalbaarste keuze voor iedereen is. Daar kan je allerlei vormen voor bedenken, zoals een wijkrestaurant, waar dagelijks iedereen voor ieder budget een voedzame maaltijd eet. Of een openbare keuken, dat noemen wij dan een meal prep café, waar bewoners met elkaar gezond week kunnen kopen. Maar misschien heb je daar ook andere vormen voor. Dat is aan de meer consumptiekant. Aan de productiekant kan je ook nadenken over, je hebt de waterschappen. Dus dat is een democratisch gekozen orgaan die gaat over de inrichting, gebruik, verdeling van water in de omgeving. Op dezelfde manier zou je ook een soort voedselschappen kunnen bedenken. Hè? Dus dat er een democratisch gekozen orgaan is die gaat over de productie, distributie en consumptie van het eten. Dus dat is iets wat je volgens mij met elkaar zou kunnen bedenken, van hoe ziet zo'n publieke sector eruit. Het belangrijkste vooral is dat het algemeen belang voorop staat. En jouw andere vraag van hoe kom je tot zo'n idee, ja. Ben ik er al een tijd mee bezig, maar het voelt steeds wel als iets van, hoe hebben we dit over het hoofd kunnen zien? Nou, in ontwikkeling van al die andere basisvoorzieningen in toen de tijd de verzorging staat, Is het op het gebied van eten nooit van de grond gekomen. Dus voelt wel als iets vanzelfsprekends.
Ja, want ik zit even naar je te luisteren. En dan verplaats ik me even in de publieke opinie. En dan gaat het toch met name dus over die vrije markt en die vrije keuze. En die vrije keuze wordt natuurlijk door die aanbieders in het huidige voedselsysteem vooropgesteld. Als we even denken vanuit de supermarkt, zij zeggen van ja, kijk naar wat we verkopen, dan zie je dus dat daar de vraag ligt van de consument. En op basis van die vraag richten wij de supermarkt in. En daar zit wel dus een beetje een tegenstelling. Want aan de ene kant wordt dus de consument gebruikt om een bepaald voedselsysteem te verantwoorden. Nee. En toch hoor ik jij daar echt heel anders over denken.
Sterker nog, ik denk dat aanbod schept vraag. Ik bedoel, het is niet voor niets dat er zo ongelooflijk veel geld omgaat in de reclamewereld.
Mm-hmm.
Mensen die zijn, wat ik zeg, vrij rationeel denkende wezens. Wij zijn gewoon, we gaan aan op verhalen, op intuïtie, op allerlei verleidelijkheden. En daar weet de markt heel goed gebruik van te maken. Dus ik denk echt aanbod schept vraag, dat is één.
Ja, dus het gaat altijd over die vrije keuze. Die vinden we blijkbaar heel belangrijk.
Ja, kijk, dus dan wordt ook vaak gezegd als de overheid of via wet en regelgeving te veel wordt gestuurd, dan zou de overheid betuttelend zijn. Maar je zou kunnen denken, nou, het is een zorgzame overheid. Want betuttelend, ik bedoel, het is een feit. Hè, als je kijkt naar de zorglast, dat schijnbaar mensen dus niet individueel in staat zijn om de beste keuze voor zichzelf te maken. Los van nog iets abstracter zoals wereldproblemen en duurzaamheid. Ik bedoel, dat staat nog meer van je af.
Mm-hmm.
En dit gaat over gewoon een directe ervaring. Weet je, als je een paar maanden, een jaar slecht eet, dan voel je dat dan mentaal, fysiek direct veranderen. Dus plus, ja, kijk, sommige onderwerpen, en daar is gezondheid er één van, denk ik, op het gebied van voeding. Daarvan zou je denken, dat een overheid daar juist een taak heeft, een plicht, om voor ons allemaal te zorgen dat we de beste keuze kunnen maken. Ik ben ook blij dat er zoiets is als een gordel. Als ik de weg op rij met mijn auto, dat ik mijn gordel om moet. Het zou gek zijn om te zeggen, ja, maar dan laten we toch echt aan mensen over. We willen niet betutten.
Mm-hmm.
Mijn kinderen gaan naar school, ik ben blij dat er zoiets is als een leerplicht. Het zou gek zijn als de overheid zegt, ja, maar dat laten we aan ouders zelf over. Weet je, of je aders kunnen wil leren, wiskunde. of lekker gaat tekenen, dat moeten ouders en kinderen zelf weten. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is gek. Dus er zijn bepaalde, nogmaals vanuit het algemeen belang gedacht, onderwerpen waar je volgens mij met elkaar als samenleving over nadenkt. En dan is er één orgaan, namelijk de overheid, die keuze zo makkelijk en eerlijk mogelijk maakt.
Ja, want we hadden in het begin over die voedselrechtvaardigheid. Ja, als ik er zo over nadenk, hoe dan die supermarkt is ingericht, of als ik hier in Arnhem de straat op ga en ik kijk het echt puur vanuit die gezonde bril, dan zie ik daar inderdaad wel ook onrechtvaardigheid. Want als ik die gezonde keuze zou willen maken, dan is dat veel lastiger en dus onrechtvaardiger eigenlijk verdeeld dan met betrekking tot dat ongezonde voedsel. Wat eigenlijk, zoals jij in het begin ook zei, ja, alom vertegenwoordigd is. 80% in de supermarkt, niet schijf van 5. De reclames, aanbiedingen, 90% niet schijf van 5. Dus zit daar dan ook die onrechtvaardigheid die jij bedoelt?
Ja, zeker. Nee, dat is precies wat je zegt. Dus de ongezonde keuze is makkelijker, is goedkoper dan de gezonde keuze die duurder is. En gewoon, ja, daar moet je harder voor werken. Je moet meer aan zelfbeheersing doen. Terwijl we weten dat vaak, niet altijd, maar gezond eten is vaak ook eten wat aan een mindere impact heeft op het milieu. Daar moeten we ook nog wat mee. Mm-hmm, dus wat dat er gaat, zou je zeggen van met die twee gegevens is dat heel onrechtvaardig. En daar komt nog eens bij, wat het voor mij extra onrechtvaardig maakt. Dat je doet mensen leed aan, niet van hun eigen gezondheid. Maar daar wordt ook nog eens een hele hoop geld door verdiend. Dus zeg maar ziekmakend eten, dat wordt gezien als verdienmodel. En dat per definitie is iets wat voor mij heel onrechtvaardig is inderdaad. Dat je niet alleen mensen aan een lot overlaat en zegt, ja, je eet het op en je wordt er ziek van. Maar het is ook nog eens dat er gaan enorme bakken met geld daarmee worden verdiend. En eigenlijk is het niet eens zozeer dat ziekmakend voedsel als verdienmodel dat het problematisch is. Maar ook gezond, hè, er wordt ook wel gezegd, ja, we moeten eigenlijk naar een verdienmodel voor gezond eten. Maar ook dat je verdient op de gezondheid van iemand anders, is per definitie ongelijke toegang creëren. Mm-hmm. Want niet iedereen heeft dezelfde financiële situatie. Dus daar zit inderdaad wat mij betreft echt wel iets wat gewoon niet klopt. En je zit niet in dure horloges, weet je, of in luxe goederen of in Rolex. En dit gaat gewoon heel simpel. Eten, iedereen moet dagelijks eten. En toch is er gewoon een heel grote maat van ongelijkheid.
Maar stel nu dat we dat gezonde voedsel in dezelfde hoeveelheid gaan aanbieden als dat ongezond. Het echt gewoon eens een keer helemaal omdraaien. En ook alleen nog maar reclames op social media voor gezond eten en iedereen praat alleen maar over gezond. Dan ben ik wel eens benieuwd wat er dan gebeurt. Of mensen dan ook gewoon net zo makkelijk die gezonde keuze zouden maken en dat al die multinationals dan een probleem hebben met de huidige producten. Hoe denk jij erover als je dit gedachte-experiment zo meemaakt?
Ja, ik zou het enorm toejuichen. Ik denk wel dat het lastig is en dat het tijd nodig is om te slaan naar iets anders. Zeker als dat van de een op de andere dag gaat. En je hebt gewoon niet de ervaring opgebouwd van wat het is om gezond te eten. Dus kijk, het is niet voor niets dat de voedingsmiddelenindustrie precies de smaken, de sensaties, de stofjes, dat doet iets. Dus op de korte termijn word je denk ik ongezond eten positief geprikkeld. Alleen uiteraard is het en gezond. En ik denk op de lange termijn ook met je mentale situatie. Ja, daar voel je gewoon minder vitaal door dan wanneer je gezond zat eten. Dus als je dat morgen zou doen, volgens mij heb je er echt wel een tijdje voor nodig voor die omslag. Maar ik geloof echt wel. Ik bedoel, het is volgens mij ook voor de Tweede Wereldoorlog lange tijd zo geweest. Dat mensen gewoon redelijk gezond aten. En dus ik denk dat dat een relevant experiment is. Maar ik zou zeggen, stel dat je doet morgen een supermarkt met alleen maar gezonde product, dat lastig is om vol te krijgen.
Mm-hmm. Ook dat, ja. Ja, want dan komen we wat mij betreft bij jouw initiatief De Volkskantine, zoals mensen het wellicht kennen. Een nieuwe naam Mensa Mensa. Want daarmee draag jij dus eigenlijk actief bij aan die verschuiving. Jij gaat laten zien dat het anders kan. Ja, kun je wat vertellen over het concept van De Volkskantine?
Het heet inmiddels sinds een maand of twee Mensa Mensa. Voor heette dat Volkskantine. Kwam voort uit de gedachte van je hebt volksgezondheid, volkshuisvesting, prima eten, heb je dan zoiets als een kantine. Ook met de nadruk op, je gaat niet fancy uit eten, heel de avond tafelen, maar echt functioneel eten en weer door. En dat ziet er praktisch uit als aan de ene kant een laagdrempelige wijkrestaurant / kantine, waar je zelf je maaltijd samenstelt uit allerlei gerechten met groente in de hoofdrol. En dan afrekend, nou ja, we hebben 3 maten borden. Klein bord €3, middelbord 5, groot bord 8. Die prijzen zijn gespiegeld aan wat je bij de KFC, Burger King, McDonald's betaalt. Maar vanuit de gedachte van je wil eigenlijk een concurrentiestrijd aan kunnen gaan met vastgoedaanbieders. Dus qua prijs probeer je dat hetzelfde te laten zijn. En daarnaast, dus naast dat restaurant, is het ook een plek waar bewoners zelf met elkaar kunnen koken. Dus dat doen we onder de noemer Meal Prep Café. En iedere maandagochtend hebben we ruimte in de keuken voor 10 bewoners om met elkaar om een begeleiding van verschillende kok een weekmenu te maken. Dus je kookt eigenlijk van maandag tot en met vrijdag in 3 uur tijd. Met elkaar 5 avondmaaltijden en dan kun je dat mee naar huis nemen voor nou ja, een huishouden tussen de 5, 6, maakt niet zoveel uit, maar echt voor een wat groter gezin.
Mm-hmm.
En dan betaal je dan €15 voor. Dat is wat we doen. Daarnaast bieden we workshops aan over voeding en gezondheid. We zijn bezig met een foodtruck, zoveel mogelijk de buurt in te trekken en hier in de wijk heb je heel veel activiteiten op pleintjes, bij voetbalkooien, noem maar op. En dan staat er vaak een patatwagen. We willen dan met een soort snackalikes, dus eigenlijk gezonde alternatieven die wel lijken op bijvoorbeeld een kapsalon of een pizza, een gezonde alternatief bieden. Catering doen we en een kinderrestaurant, daar zijn we mee bezig. Ik zeg nadrukkelijk, daar zijn we mee bezig, omdat eigenlijk wat we nu doen is dat meal prep café bij mijn lunchbuffet catering. En die andere dingen die zitten in ons projectplan waar we nu nog een aantal fondsen voor hebben aangevraagd. Hopelijk vanaf januari volgend jaar mee kunnen starten.
Ja, cool. Ja, want het ligt ook echt gewoon in de wijk. Hè? En het gaat dus ook daadwerkelijk de concurrentie aan met nou ja, de Burger King en de Kentucky Fried Chicken, zeg maar, die op dezelfde straat ligt. Ja, hoe gaat dat? Want ik kan me voorstellen, jij zei net bij mijn gedachte-experiment, ja, van de een op andere dag zal dat best lastig zijn, hè, om mensen mee te nemen in die wereld die jij beschrijft. Maar ik kan me voorstellen dat hier ook wel even anders is, zo'n mensa die opeens oppopt.
Ja, ik heb niet de illusie dat er ook maar 1 persoon minder in de rij zat, hoor, bij de Burger King. Die dat fijne zijn, maar we hebben vorig jaar zeg maar een eerste pilot gedaan in Almere, samenwerking met Flevo Campus. En toen hebben we in het centrum van de stad tussen de KFC en de Burger King dit ook gedaan, tenminste het restaurantgedeelte. En nou ja, zoals eigenlijk elke andere stad is er gewoon ook in Almere voornamelijk fastfood. En zag je wel dat mensen die, ja, ik denk niet dat ze, kijk, wat we zagen is dat er best wel veel mensen zijn die misschien niet eens per se naar de Burger King altijd gaan of naar New York Pizza, maar toch dachten van, goh, dat is eigenlijk best relaxed. Je kan voor niet altijd veel geld iets gezonds op meenemen.
Mm-hmm.
Dat daar wel interesse voor is. En bijvoorbeeld een wat jongere groep, met name jongens ook toevallig. Er zaten 2 sportscholen in de buurt die daarna het sporten even langskomen en vanuit de gedachte, ik moet iets met die eiwitten, denken van, volgens mij kan ik hier wel terecht. Veel pulvruchten, noten, zaden, nou, dat is goed. Yeah. Dus wat ik zei, ik denk die omslag, dat duurt echt wel een hele tijd. Maar hoe meer alternatieven er zijn, en je kan het op een of andere manier aantrekkelijk maken, en door prijs, en door dus niet een abstract menu wat je eerst moet ontleden, maar gewoon het visueel in een vitrine als een buffet neer te leggen. Dat je dan in ieder geval iets toevoegt aan een buurt of aan een omgeving.
Ja, mooi. Ja, want hoe zijn de reacties, los van die jongens waar je het net even over had, van bewoners? Zeker als we het even kijken vanuit die bril met voedselzekerheid en mensen die wellicht minder toegang hebben tot gezonde voeding.
Ja, mensen reageren. Kijk, ik denk het waar mensen denk ik op aanhaken is prijs toch wel eerst. En zeker nu echt alles duurder wordt, ook gewoon de fastfood dingen. Is dat wel een trigger om te denken, tof. 5 dagen de week is eigenlijk best wel handig. Ik ook 1-3 uur tijd. Nou, best wel efficiënt. Ik heb niet altijd tijd of zin s'avonds. En met elkaar koken, dat is ook leuk, gezellig. Dus ik weet niet of mensen echt gaan roepen van, we gaan morgen echt niks anders eten dan dit. Mm, maar het is wel een eerste stap richting misschien iets anders.
Ja, precies. Super belangrijk vanuit dat idee van, ja, dat je dat voedselsysteem niet in 1 dag omgegooid krijgt. En ook dat mensen daaraan moeten wennen. Ze hebben in ieder geval nu een mogelijkheid om hiermee kennis te maken, wat er eerst dus niet was.
Ja, en je geeft ook voorbeelden. Ik denk dat dat belangrijk is. Kijk, ik denk dat 9 van de 10 mensen, als je ze vraagt, is een witbrood gezonder of een volkorenbrood, was er zeggen, ja, volkorenbrood is natuurlijk gezonder. Alleen, Het gaat minder om kennis als wel om ervaring. Dus als je gewoon niet de ervaring hebt van elke dag dat bruinbrood eten, of het is er gewoon niet in je omgeving, dan is dat witbrood iets waar je gewoon snel eet. Dus dat is hetzelfde geldt met zo'n menu met veel groenten bijvoorbeeld. Als je daar zelf mee bezig bent, het blijkt ook nog eens lekker te zijn.
Ja, want als we dan kijken nu naar die verandering, hè, in het voedselsysteem, dan wordt er wat mij betreft best veel verantwoordelijkheid ook eigenlijk neergelegd bij het individu. Hè, waarbij de individu eerlijke, verantwoorde keuzes moet maken. Nou ja, dan zien we ook best wel wat initiatieven zich richten op dat individu met voorlichting, kennis, bewustzijn. Een klein voorbeeld, denk aan een Nutri-Score logo. He, van wij zetten het op de verpakking en dan op basis daarvan kan jij gezondere keuzes maken. En wat er dan vaak onder ligt, is dat als we dan die kennis vergroten, als we voorlichting geven, als we dat bewustzijn vergroten, dan gaan we een kritische massa creëren die dan uiteindelijk de keuzes gaat maken die bij hun gezondheid past of die bij hen in het algemeen past. Ja. Wat vind je van dat gedachtegoed?
Nou ja, los van wat ik ervan vind, het is gewoon bewezen ineffectief. Dus het werkt feitelijk niet. Er is al sinds jaren onderzoeken die aantonen dat mensen niet op basis van voorlichting of extra kennis opeens een andere keuze maken. Mm-hmm. Dus nou ja, het is gewoon de meest simpele apolitieke oplossing om eigenlijk maar zoveel mogelijk de echte oorzaken buiten spel te houden. Namelijk, nou ja, waar we het net over hadden, die grote mast. Ik denk dat dat is wat mij betreft veel belangrijker. Dat je het voedselsysteem en de verandering daarin ziet als machtsvraagstuk. En niet zozeer de verantwoordelijkheid neerlegt bij individuen die al dan niet kennis zouden hebben. Dus kijk, net zoiets als wat je zegt ook, van vaak wordt er dan de verantwoordelijkheid geïndividualiseerd. Mensen moeten andere keuzes maken. Mensen die met leefstijlziektes kampen, die krijgen bijvoorbeeld een leefstijlcoach. Die loopt met ze mee en die probeert ze dan eigenlijk een soort zelfbeheersing of zelfdiscipline bij te brengen. Andersom, ik denk van waarom is er niet een systeemcoach die in de boardroom bij die CEO's meeloopt en zegt van zelfbeheersing, wacht even, winstmaximalisatie, even denk ook even aan het algemeen belang. Weet je wel, dus zeg maar eigenlijk, dus heel flauw gezegd, maar de slachtoffers van het voedselsysteem, daar gaan we mee aan de slag. De veroorzakers ervan, die blijven buiten schot. Dus zo'n campagne, denk je, ja, echt leuk. We verdienen een aantal reclamebureaus, campagnebureaus geld mee. En we kunnen weer in de beleidstukken opnemen dat we iets aan doen. Maar wat mij betreft, nee, dat is echt niet iets wat de grote verandering gaat brengen.
Nee. Eens. Maar jij hebt het dan in je pleidooi over een andere kritische massa.
Ik denk dat waar volgens mij een hoop potentie ligt, is in het politiseren van dit vraagstuk. Dus in plaats van dat ze naar elkaar gaan wijzen van, oh, jij hebt overgewicht of ik die is. Of, je krijgt het allemaal niet goed voor elkaar. Dan zou je eigenlijk willen dat er een soort bewustzijn ontstaat bij mensen van, goh, weet je, eigenlijk worden we gewoon allemaal genaaid. En misschien wij onderop nog wel harder dan anderen. En hoe komt dat nou? En wat voor belangen spelen er, zeg maar, dat is allemaal best wel abstract, maar ik denk dat als het op een of andere manier lukt om die massa achter het idee te krijgen van het is gewoon oneerlijk, wij worden genaaid, de kosten die gaan eigenlijk over onze rug, terwijl de winsten er gaat naar een heel klein groepje mensen. Als je dat bij in het gesprek op straat weet te krijgen, dat zou iets kunnen verschuiven. En die andere coalition of the willing, tenminste, ik denk dat je hebt best wel veel organisaties in het maatschappelijk middenveld. Scholen die het best wel anders zouden willen. Er zijn verzekeraars die nu heel veel geld kwijt zijn aan curatieve zorg aftrap, wanneer het leed en de kosten al gemaakt zijn bij mensen die ziek zijn. Terwijl echt maar een paar procentpunt van het zorgbudget gaat naar preventie. Dus eigenlijk wil je het daar niet in uitdrukken, maar als je het economisch uitdrukt, dan zou het ook nog eens veel voordeliger zijn als we in gaan zetten op preventie. Dus je zou zeggen, zo'n zorgverzekeraar, ja, die heeft hier baat bij. Dus dat zijn ook partijen die, als je ze bij elkaar kunt krijgen, of aan tafel kunt krijgen, en zeggen van, goh, met elkaar moet dit toch wel lukken, weet je wel. Dan ben zelf altijd heel fascinerend de geschiedenis, ontstaansgeschiedenis van volkshuisvesting, 150 jaar geleden. Dat begon ook in een situatie waarin veel mensen in krotten woonden en allemaal onhygiënische woonomstandigheden. En ja, er waren gewoon een aantal arbeiders die zeiden van dit slaat nergens op, we gaan het anders doen, met elkaar, ze organiseerden. En er waren een aantal mensen uit de goede burgerij met geld die daarbij hielpen. En zelf huizen zijn gaan bouwen. En die niet voor winst of speculatie, maar gewoon voor tegen gebruikskosten verhuurden. En zo zijn de eerste woningbouwverenigingen ontstaan. Nou, dat is in een aantal decennia steeds meer uitgegroeid, tot er op een gegeven moment in 1901 de eerste woningwet ontstond, die eigenlijk die gedachte van eerlijke toegang tot goed wonen vastlegde in een wet. Dus ja, het zou fantastisch zijn als op eenzelfde manier eigenlijk eters in die zin met elkaar opeens iets hebben van shit, dit is toch gek dat het op deze manier moet. Kunnen we dat niet op een andere manier?
Ja, precies. Ja, lijkt me heel mooi. Ja, want wat zijn jouw verdere plannen op dat gebied om die coalities eigenlijk te gaan creëren? Want dat hoor ik hier wel een beetje uit. Jij hebt wel een positief activistisch of constructief activistisch gedachtegoed op dit gebied.
Dat eigenlijk als je kijkt naar een aantal opgaves, actuele opgaves waar we nu mee, waar nu over gesproken wordt. Dus inderdaad, jij noemde bestaanszekerheid, maar ook die landbouwtransitie naar een veel meer duurzame landbouwtransitie, waar bovendien ook boeren beter of gewoon eerlijk betaald worden. Maar ook die omslag van curatieve zorg naar preventieve gezondheidszorg en voedselarmoede. In Rotterdam-Zuid is het Rode Kruis inmiddels neergedaald om zich bezig te houden met voedsel, met de distributie van voedselbonnen, ik bedoel in Nederland.
Ja. Bizar, hè? Ja.
Ja, maar die vier opgaves, als je die allemaal onder een overkoepelend thema zet, namelijk dat idee van voedsel als publiek goed, dan is er opeens een soort denkend perspectief in de toekomst, waardoor je het niet meer hoeft te hebben over moeten we nou die veestapel halveren, of moeten we... Je hoeft niet meer te kijken naar cijfers, statistieken, beleid, korte termijn, maar je hebt een visie, een soort ideologische visie die je onder die opgaves legt. En daar kan je uiteraard hebben over hoe dat precies ingekleurd moet worden, maar... Ik denk dat het idee van voedsel als publiek goed, dat is wat mij betreft waar volgens mij een hoop potentie zit. En ik moet zeggen, dat vind ik inderdaad persoonlijk wel echt de meest interessante kant van dat hele pleidooi.
Ja, want nieuwe naam Mensa Mensa. Waar haal jij nu, want we hebben het natuurlijk over... Nou ja, in het begin winstmaximalisatie. We hebben het over de vrije markt. Heel zwart-wit. Je kunt dit fantastische idee hebben. Maar als er geen geld binnenkomt, dan is het natuurlijk geen lang leven beschoren.
Nee.
Ja, hoe zorg jij ervoor dat dit idee overeind blijft in die wereld die daar misschien nu nog niet klaar voor is? Of die er wel klaar voor is, maar waar het huidige klimaat nog niet zo is. Dat jij een onbeperkt potje hebt met geld om overal in het land volkskantines, zeg maar, te gaan creëren. Ja, hoe doe je dat toch?
Ja, het vraagt me ook wel eens af. kijk, ideaal gezien zou je kunnen zeggen van, dit dient het algemeen belang, dus er is gemeenschapsgeld waarmee we dit bekostigen, net zo goed als de kinderboerderij heeft ook geen commercieel verdienmodel. Mm. De bibliotheek ook niet. Hij creëert maatschappelijke meerwaarde, dus daar moet geld bij. Maar zover is het inderdaad nog niet. Dus ondertussen proberen we dit op te zetten, van de grond te krijgen met subsidies. Waarbij we die subsidies zien als een soort startgeld, ontwikkelgeld, om op een gegeven moment toch zoveel mogelijk financieel op eigen benen te staan. En niet omdat ik vind dat het niet principieel per se, als wel omdat je dan kan laten zien van kijk, het werkt en tegelijkertijd kan je meteen naar de effecten wijzen. Zo van kijk, dit heeft een meerwaarde. En die subsidies die komen van een aantal grotere fondsen, een aantal kleine, hele lokale fondsen van wat geld dat uit het welzijnsbudget komt, wat meer uit de zorg en wat meer uit de landbouwhoek. Daarnaast zijn we bezig met bedrijfsdonaties. Dus eigenlijk bedrijven die zeggen, goh, ik vind het wel goed. Ik heb nog maatschappelijk verantwoord ondernemersdoelstellingen te behalen. Nou, kunnen jullie daarin ondersteunen? Het vervelende is, je wil gewoon om dit van de grond te krijgen een aantal jaar echt zonder te hoeven nadenken over de continuïteit van je missie dit kunnen doen. Dus dat is zeker een uitdaging. Hoe we nu ook geld binnenkrijgen is eigenlijk de commerciële bedrijfsketening. Dus daarmee bekostigen we die maatschappelijke missie. En er zijn wel wat andere soort van dingen die je in dat bedrijfsmodel kan verweven. Bijvoorbeeld het feit dat je, wanneer je mensen die wat langer niet werken, toeleidt of helpt toe te leiden naar werk. En dan zeker dat in een omgeving die gaat over gezondheid en duurzaamheid. Dus de koks van de 21ste eeuw eigenlijk. Daar zit een vergoeding op. Vanuit een overheid, vanuit de gemeente vaak of de UWC. Dus ja, dus op die manier is het alle eindjes aan elkaar knopen. En zoveel mogelijk dit pleidooi houden. Zodat toch op een of andere manier leven blijft.
Ja, mooi. Ja, want tot slot. Als ik jou over 5 jaar bij wijze van spreken weer zou spreken. Waar staat de stichting Public Food dan? En waar sta jij dan persoonlijk met je stichting?
Ik hoop dat dit gewoon van Noordoost-Groningen tot Maastricht en naar Amsterdam, Zuidoosten, in ieder geval het gedachtegoed op plek heeft.
Ja.
En dat er lokaal allerlei enthousiaste initiatiefnemers of ondernemers zijn die zeggen, ik ga je ook voortbeduren. En nou ja, ik doe het een beetje vanuit mijn eigen lokale context, maar dat het idee overal een plek krijgt. Dat zou fantastisch zijn en dat we als Public Food vooral dat pleidooi kunnen houden. Kijk, we hebben niet de ambitie om een soort topzware organisatie te zijn met overal franchise dingen. Dus, en persoonlijk, ik denk niet veel anders dan dit.
Nee, maar het zit dus echt in dat gedachtegoed van dat goede voeding in Nederland gewoon echt een basisvoorziening is voor iedereen.
Ja, zeker. Ja,
ja en... Nou ja, dat lijkt nu onder andere ook opgepakt te worden. Dus in het verkiezingsprogramma van GroenLinks PvdA. Triodos Bank die het omarmt. Ja, supermooi. Ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat groeien. Ik vind het heel waardevol. Alleen al om een shift in denken te creëren. Die gezond, duurzaam, inderdaad echt dat makkelijke en de betaalbare keuze gaat maken. Dus enorm bedankt. Ik ga jouw pleidooi ook even in de show notes zetten, zodat mensen dat kunnen gaan lezen. Echt aanbevelenswaardig wat mij betreft. Ja, ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat en ik wens je alle succes van de wereld.
Dankjewel, ontzettend bedankt ook voor je interesse en wederzijds. We moeten dan blijven roepen, blijven praten, blijven doen. Dus daar gaan we voor.
Super, bedankt. Tot een volgende keer.
Yes, dankjewel. Jij ook.
Leuk dat je luisterde naar deze speciale aflevering van deze podcast. Ik ging in gesprek met Floris Visser, de oprichter van Stichting Public Food. Een organisatie die hard werkt aan een radicaal ander voedselsysteem. Een voedselsysteem waarin goed voedsel een publiek goed is. Wil je meer lezen over het werk van Floris? Check dan snel de show notes. Wil je reageren op deze aflevering? Laat dan vooral een bericht achter. Waardeer je de afleveringen die ik maak? Door vriend van de show te worden, help je me enorm om deze podcast te kunnen blijven maken. Door deze aflevering te delen op je socials en de podcast te volgen, help je me om mijn bereik te vergroten. Ook dat is hartstikke handig. Ik ga nog niet verklappen wie te gast is in de volgende speciale aflevering, maar ik weet zeker dat je ook die niet wil missen. Als je even op de volgen of abonneren knop drukt, blijf je altijd op de hoogte van de laatste aflevering. Tot de volgende, tot snel.